Het verlies van mijn dochter door zelfdoding heeft mijn ogen geopend voor een grotere, vaak onzichtbare strijd die zoveel jongeren met zich meedragen. Een strijd die niet altijd zichtbaar is, maar wel zo ingrijpend en verwoestend. De strijd met mentale gezondheid. In de tijd die volgde ontdekte ik dat veel jongeren worstelen met gevoelens van eenzaamheid, depressie en onzekerheid. Maar wat me het meest verdrietig maakt, is dat deze onderwerpen vaak niet besproken worden. Er heerst een taboe rondom mentale gezondheid en vooral de jongeren die hier het meest mee worstelen, blijven vaak in stilte. Ze voelen zich niet gehoord, niet begrepen en durven hun emoties en angsten niet te delen met anderen. Dit is iets wat ik na het verlies van mijn dochter maar al te goed begrijp. De wereld van rouw en verlies is voor mij nu een dagelijks onderdeel van het leven, maar het heeft ook mijn blik verruimd naar de bredere maatschappelijke problemen die we moeten aanpakken. Het wordt tijd dat er meer voorlichting komt. Niet alleen over het omgaan met rouw, maar ook over mentale gezondheid op scholen en op de werkvloer. Want rouw is niet alleen iets wat je thuis ervaart. Het is iets dat je ook meeneemt naar je werk, naar je studie, naar je dagelijks leven. En de impact daarvan wordt vaak onderschat. Op scholen wordt mentale gezondheid helaas vaak nog niet voldoende besproken. Er is weinig ruimte om jongeren de tools te geven om met hun emoties om te gaan of om openlijk te praten over wat hen bezighoudt. Terwijl juist op jonge leeftijd de basis voor het bespreekbaar maken van mentaal welzijn gelegd moet worden. Wat zou het mooi zijn als er op scholen structureel aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen? En als we jongeren leren om niet alleen over hun emoties te praten, maar ook om elkaar te steunen in moeilijke tijden. Daarnaast is er de uitdaging van rouw op de werkvloer, iets wat veel mensen vaak niet direct realiseren. Rouw is geen proces dat stopt zodra je het kantoor binnenstapt. Het beïnvloedt je functioneren, je focus, je energie. Voorlichting hierover zou zo belangrijk zijn, zodat we met elkaar kunnen leren omgaan met de pijn van verlies, zowel privé als op professioneel vlak.
Je luistert naar de podcast Verborgen Strijd. Een initiatief van Bianca Blauw en Sander Stekelenburg.
Vandaag zit ik aan tafel met twee waardevolle mensen. Roeland de Wilde en Heidi van den Hout. Roeland is sport- en leefstijldocent. In het dagelijks leven reist hij van school naar school om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Hij heeft een lange weg van depressie, angst en suïcidaliteit om weten te buigen en bouwt tegenwoordig veilige settingen op met jongeren. Wat er dan ontstaat wanneer alles besproken kan worden is magisch volgens hemzelf. Roeland, kun je iets over jezelf vertellen en wat jou motiveert om je in te zetten voor de mentale gezondheid van jongeren?
Ja, zeker. Ik heb zelf te dealen gehad met mentale gezondheid, zoals je ook in de intro al zei. En wanneer ik met een groep kom te staan om te spreken over mentale gezondheid, dan denk ik eigenlijk, wat is het mooiste wat ik ze kan brengen vandaag? En dat is mijn motivatie. Dus we kunnen het hebben over dat mijn verleden ook mijn motivatie is. En de hele route die ik heb afgelegd. Maar ik hou ervan om in het hier nu te denken. En wat is het wat ik ze kan brengen? Wat is de verbinding en de veiligheid die ik met ze kan maken?
Mm-hmm.
Dan sta ik bij zo'n groep. En dan probeer ik ook niet te vertellen, dit is hoe mentale gezondheid in elkaar zit. Of dit is hoe je het moet gaan doen. Of op deze manier moet je anders met depressie omgaan. Nee, mijn enige doel is om het zo veilig te maken dat we het daar met z'n allen over kunnen hebben. En eigenlijk de enige manier dat het veilig wordt voor de groep waarmee ik werk, is als ik ook zelf mijn muurtje omlaag weet te halen en mij kwetsbaar kan opstellen en open kan zijn.
Mm-hmm.
En ook dan gaat het nog niet per se over dat ik open ben over het verleden, maar ook dat ik hier nu open kan zijn. Dus als ik kan vertellen, oh, het is best wel spannend met een nieuwe groep of ik heb een nieuwe locatie. Jullie zijn wat drukker dan normaal, zeg ik ook wel eens. Maar dat is gewoon open zijn in het moment. Er zit geen goed of fout aan, of wat dan ook. En daar begint het al.
Okay.
Dan wil ik ze de hele les lang ook uitnodigen om voor zichzelf meer kwetsbaar en open op te stellen, als ze dat willen. En wat ik doe is, dan vertel ik over mezelf wat ik heb meegemaakt. En ik kan wel kort wat daarover vertellen.
Ja,
graag. Dat is nu 7 jaar geleden, heb ik een poging tot zelfdoding overleefd. het was één poging en that's it. Ik wist ook zeker dat ik er niet meer zou zijn. Vrij impulsief is dit geweest, maar ik deelde heel lang met pijn en allemaal dingen. En goed, het is eigenlijk ook niet uit te leggen hoe zoiets, denk ik, gebeurt bij iemand. En ook als ik erop terugkijk, dan kan ik me bijna niet meer voorstellen dat ik me zo slecht voelde, dat ik zo diep zat.
Ja, het was een periode in je leven.
Ja, een periode in mijn leven. En het is, nou ja, zoals ik zei, het is zo anders dan hoe ik nu in het leven sta. Het is bijna alsof ik kijk op iemand anders terug.
Mm-hmm.
En de poging met als enige doel dat ik er niet meer zou zijn. En ik was er nog. Ik zal niet al te veel details delen, maar mijn hele auto lag in kreukels. Alles helemaal kapot. Binnenkant, buitenkant. En met mij was bijna niks aan de hand. Ik had een kleine scheur in mijn lip.
Oh, je had een goede beschermengel.
Ik had een, ik heb mijn ogen dicht gehad, dus ik heb de beschermengel niet gezien. Maar wie weet was er eentje.
Ja.
Maar het is ongelooflijk hoe ik hier...
Ja, maar je had hier gewoon een missie. Je moest gewoon blijven.
Ik moest blijkbaar hier nog zijn. Ook het laatste wat ik dacht was, God, mag ik bij jou thuiskomen? Of bij u thuiskomen?
Ja.
Ja. En blijkbaar was het antwoord nee, want ik was er nog. En ik kan het nu met een lach zeggen ook, hè. Maar... Dus ik was er nog en ik ben stappen gaan zetten. Dat is niet zomaar gebeurd.
Nee, want als ik even in de reden mag vallen, had jouw omgeving in de gaten dat het slecht met je ging?
Eigenlijk was mijn masker zo sterk dat niemand het door had. Er is één dame geweest van mijn leeftijd, die is een week na de poging naar mij toegekomen. En zij zei, volgens mij was dat helemaal geen auto-ongeluk. Ik ken jou langer dan vandaag. Dat was heel... En toen stond ik daar echt, hoe zeg je dat? Met mijn bek vol tanden. Van, wat bedoel je? En hoe weet je dit? En ja, toen zei ze, nou Roland, ik wist het eigenlijk niet zeker. En dit was een gokje. Maar nou heb je jezelf
verraden. Ja. Yeah.
Dus zij was de enige in deze periode die er echt helemaal doorheen is geprikt. En een kanttekening. Ik denk wel dat meer mensen het vermoeden hebben gehad. Alleen dat het voor iedereen te spannend was om te vragen, hey, hoe gaat het nou echt met je.
Ja, zoals het nu nog is eigenlijk.
Ja, en dus dat is misschien één mooi ding al wat we aan het begin van deze podcast mee kunnen geven aan de luisteraars. Van, ook als het spannend is, ook als je alleen maar een vermoeden hebt, stel maar wel gewoon de vraag die bij je opkomt. Want als het niet zo is en iemand denkt niet aan zelfdoding, dan kunnen ze dat ook prima zeggen. Nee, dat is niet het geval. En als het wel het geval is, ja, dan zijn ze misschien even... Oh jeetje, en wat moet ik zeggen en wat dan ook. Maar dan...
Ja, je maakt het gesprek open.
Daar zijn we vaak bang voor.
Ja, precies. En vertel eens iets over wat je nu allemaal doet, want je betekent veel.
Ja, dus dit, eigenlijk waar we het nu over hebben, het gesprek openen, dat is wat ik ben gaan doen. En niet alleen één op één wil ik dat doen, maar ik wil dat met groepen doen. En dat is een hele lange route geweest, van dat ik eerst dacht, ik ga gewoon sportlessen geven, dan hoef ik nooit over deze shit te praten. En dan, want ik had ook niet... Ik heb dit ook voor 3 jaar lang verzwegen aan mijn hele omgeving. Dus dat masker heb ik nog zo lang opgehouden.
Erna nog zelfs.
Erna de poging. Dus we hebben het letterlijk over 4 jaar geleden of zo, in coronatijd, dat ik pas voor het eerst open was.
Oh, ja. En ik wil er even bij benoemen dat je nog heel jong bent. Je bent 28 jaar.
28, ja. En ik zit nu ook heel open bij jou aan tafel. Het lukt me ook heel makkelijk om hierover te spreken. En er is één ding gebeurd waardoor dat komt en dat is... Ik had les van iemand die zelf hier, niet hierover, maar hij was open. Hij was een open persoon en hij wou veiligheid bieden in de klas, zodat we mens konden zijn. En ik dacht eens, waar gaat dit heen en waarom gaan we het over gedachten en gevoelens hebben? Ik zit toch op de sportopleiding, waarom gaan we niet over voetballen en over klimmen hebben? Maar hij had het hier gewoon over. En na 5, 6, 7 lessen was het zo veilig dat ik voor het eerst mijn masker los kon laten. En het was super spannend. Maar ik heb dat gedeeld, dat ik gedachten heb gehad over zelfdoding. En deze man die zei tegen de klas van, oké, wie heeft wat Roland nu vertelt? Wie heeft dat ook wel eens gehad ooit? Al is het maar kort, gedachten over niet meer willen leven. En er gingen 8 van de 15 handen omhoog in mijn klas. En er gebeurden 3, 4 dingen heel snel. Ten eerste schrok ik van het aantal handen, want het waren gezonde sporters in mijn klas. Dus
van de buitenkant.
Van de buitenkant, mensen, weet je. Dus waarom, wanneer, hebben ze dit lang gehad of wat? Ik weet het allemaal niet. Ik heb dat ze ook niet allemaal gevraagd. Maar ik voelde me opeens niet zo alleen meer. Ik dacht van wow, en ik ben misschien wel helemaal niet zo gek als ik denk dat ik ben, dat dit allemaal is gebeurd. Want niet intellectueel, hè? Niet dat ik dit zo in mijn gedachten hoorde, maar dit gebeurde heel diep. Het is oké, ik ben oké. En ik deed mijn laptopje dicht, want het was dus coronatijd. En het was een diepe opluchting. Dit mag er ook zijn. En ik ben niet mentaal gezond geworden omdat ik iets heb gefixt of iets heb opgelost of wat dan ook. Maar ik ben mentaal gezond geworden omdat ik ontdekte, bijvoorbeeld in de les van Richard, Oké, ik mag zo zijn zoals ik ben met alles wat er speelt. En toen begon langzaamaan alles wat er speelt minder lading te krijgen en minder zwaar te worden. En
er kwam meer ruimte, letterlijk. Er
kwam meer ruimte en ik heb nu 2-3 jaar geen paniekaanvallen meer gehad. En 2 jaar geleden was ik voor het laatst bang dat ik nog depressie zou krijgen. Die angst, die heb ik niet meer. Als het opkomt de volgende winter, dan oké, so be it. En dan mag dat er zijn en dan gaat het razendsnel.
Ja, en eigenlijk alleen doordat je er openlijk over praat.
En er openlijk over praat. En ik zou nog willen stellen dat het nog een laagje dieper, dat het er echt mag zijn. En voor sommigen zal dat zijn dat je er open over kunt praten. En bij sommigen in een groep en bij sommigen 1-op-1. En bij sommigen weet ik veel wat het voor sommigen is. En daarom zeg ik ook nooit tegen een klas van dit is hoe je het moet doen of dit moet je ook doen. Maar ik nodig alleen maar uit van, hey, als je nu het idee hebt van, oké, na het horen van Roeland zijn verhaal, ik wil ook wel wat delen. Voel je vrij dan om dat te doen in deze les. Het mooie is, Bianca, dan komt het punt dat ik stop met praten in de les. En dan vraag ik, oké, wie wil het stokje overnemen? Wie voelt zich nu veilig genoeg om iets te delen? Wie heeft daar behoefte aan? Voel dat goed bij jezelf. En dan is er vaak wel 1 iemand die als eerste durft. En als er 1 iemand als eerste durft, dan durven nummer 2 en 3 en 4 en 5. En dat creëert een hele bijzondere situatie waarin opeens, waar we in de maatschappij zeggen, laten we het er niet over hebben, onder het kleed stoppen en in deze les, het mag er zijn. Ook de tranen, ook de diepe, vervelende verhalen, de pijnlijke verhalen. En dan is het belangrijk voor me om te delen dat ik daar anders mee heb leren omgaan. En niet om hun te vertellen, dat moet je ook doen. Maar wel, dit is hoop. Dit is mogelijk.
Mij heeft het geholpen.
Mij heeft het geholpen. En zoek voor jou uit wat jou kan dienen en helpen.
Moet je wel veel lef voor hebben om je verhaal te durven vertellen.
Ja, dat heeft ook wel even, dit is wel een drempel geweest ook om voor het eerst en de eerste keer kwam het er ook alleen maar eigenlijk met tranen bij mezelf uit. En had ik nog allemaal dingen te verwerken en die daar nog zaten. En het mooie is dat toen zat er nog een docent naast me, zeg maar, om me te ondersteunen. Nu doe ik deze lessen zelf. En die docent die vroeg van, hey, wie herkent er iets in wat Roeland vertelt? En ik dacht, ja, ik heb alleen maar mijn tranen gelaten en het kwam er helemaal chaotisch uit. Maar er gingen de helft van de handen omhoog in die andere klas.
Wow. Ja.
Ik dacht van, wat? Ik heb niet eens iets helders. Het was alleen maar mijn pijn.
Nou, je hebt jezelf kwetsbaar opgesteld.
Ja.
En dat opent misschien toch wel, hè, meer verhalen.
Ja, en hoe spannend dit ook was, toen dacht ik, ja, hier moet ik meer mee gaan doen.
Ja.
Na de tijd kwam er iemand op mij afgelopen en die zei, Roeland, hier had ik echt wat aan. En dankjewel dat je zo open opstelde. En ik durfde zelf niet mee te doen in de les. Maar ik wou je dit nog even zeggen, weet je. Dus...
Oh ja, ja. En dat merk je nu ook vaak, dat ze na de les nog naar je toe komen?
Ja, dus ik probeer overal aan te denken. Ik hou ook van details. En dus wat is de nazorg? En hoe zorg ik ervoor dat die student die niet in de groep iets durft te delen, dat die ook nog na de tijd bij mij kan komen? Er zit een docent of een coach bij die de klas kent, hè? Zodat het veilig blijft. Deze mevrouw die heeft er ook de hele les bij gezeten. Dus als je morgen iets kwijt wil, morgen pas, dan loop op haar af.
Ja, en gebeurt het ook wel eens dat ze niet durven te praten?
Zeker. Aan de hand van de veiligheid bepaal ik welke vraag ga ik wel en niet stellen.
Ja, ja. Ja,
dus als het heel veilig is, dan kan ik meer vragen stellen. En nog niet, dan vereist dat meer tijd. Ik heb afgelopen maandag heb ik aan een groep gevraagd. Hey, wie zou er wel graag willen delen wat jij meemaakt, waar jij doorheen gaat? Maar wie durft dat niet? Voor het eerst dat die vraag bij mij opkwam.
Echt een goede vraag.
Het was echt een, en het bleek ook een hele goede vraag te zijn. Ja. Want toen gingen er dus 5 handen, het was een klein groepje, 15. Maar er gingen 5 handen omhoog van die eigenlijk wel wouden delen, maar dat het te spannend was. En dus dan nodig ik ze uit van, hey, kom dan 1-op-1 even bij mij na de tijd. Of bij die coach, docent, ja. Dus al met al kan ik jouw vraag van wat motiveert jou beantwoorden met dat ik nu probeer het mooiste te doen wat ik kan bedenken. Ook al gaat het over deze intense en pijnlijke thema's. En dat al mijn ervaringen hebben mij ook op dit punt gebracht. En 1 ding wat ik nog zou willen zeggen is, als ik dan terugkijk, dan zou ik niet willen dat iets anders was gegaan. Hoe heftig het ook in mijn leven is gegaan. In ieder geval voor mijzelf kan ik zeggen, ik zou niet willen dat het anders was gegaan dan dat het nu is gegaan. Deze vraag stel ik ook vaak aan jongeren. Of, ja.
Ja, maar het is voor jou ook echt groei geweest.
Ja, ja, belangrijk geweest, ja. En dan weet ik dus ook nooit van wat heeft die persoon voor mij nou echt nodig. Dus dan liever vraag ik wat is het wat jij nodig hebt of wat denk jij nodig te hebben. Ja. Dan dat ik als coach of trainer of begeleider of als docent invul van nou, dit moet je nu gaan doen of deze stap moet je gaan zetten. En dat is denk ik een hele mooie benadering.
Ja, precies.
Hoe gaat het met jou? Wat heb je nodig?
Ontzettend mooi wat je doet, Roland. Echt. Ja, en dan hebben we hier ook Heidi.
Heidi is een professional die haar eigen verlieservaringen en onmacht heeft omgezet in kracht. Heidi gelooft erin dat leren over de thema's van het leven een daadwerkelijk verschil kan maken. Heidi, voor jou heb ik eigenlijk dezelfde vraag. Kun je vertellen wat jou heeft geïnspireerd om dit werk te doen en waarom het voor jou zo belangrijk is om anderen te begeleiden naar veerkracht en geluk?
Jawel, maar voordat ik iets over mezelf wil vertellen, wil ik de luisteraar toch even meenemen. Ik heb net naar het verhaal van Roland geluisterd en ik kon er dus even letterlijk en figuurlijk van een afstandje naar kijken. En we zitten hier met z'n drieën aan een ronde tafel, ieder vanuit zijn eigen verhaal, vanuit zijn eigen pijn. En weet je, we hebben elkaar gevonden en ieder op onze eigen manier zetten we onze onmacht om in kracht en willen we het niet bespreekbare bespreekbaar maken en het onzichtbare zichtbaar maken. En het is zo bijzonder om hier met z'n drieën te zijn, dat ik dat eerst even wilde delen, ook met de luisteraars thuis. Nou, wie ben ik? Ik ben Heidi van den Hout. En mijn bedrijf heet Bron van Betekenis. Ik heb mijn bedrijf zo genoemd omdat ik zelf van betekenis wil zijn voor mensen en voor organisaties die te maken krijgen met verlies. En ik zeg altijd van, ons brein houdt niet van pijn. Hè? Liever hebben we het er niet over. Hè? Dat komt ook weer heel duidelijk terug uit jouw verhaal, Roland. Van, weet je, het is zo lastig om het echt over je pijn te hebben. En ook voor de ander om erbij te blijven. Hè? Want je zegt ook zo mooi van, het mag er zijn. Maar vaak willen wij van alles fixen. Weet je, maar sommige dingen zijn niet te fixen. En ik geef in mijn werk geef ik heel vaak lezingen en webinars met professionals. Ik werk veel met jongeren. En als ik dan begin, dan zeg ik altijd, wie heeft er in zijn leven wel eens een verlies meegemaakt? En ik kijk naar het thema verlies eigenlijk heel breed. Hè? Vaak wordt dat geassocieerd met dood, maar ik gebruik de term diffuus verlies. En dat is verlies wat er wel is, maar waarmee je niet wordt gecondoleerd. Dus denk aan scheidingen, aan financiële problemen, aan verlies van gezondheid. En als ik dan bijvoorbeeld met jongeren werk, dan zeg ik, wie heeft er wel eens een verlies meegemaakt in zijn leven? En zelfs natuurlijk ook een verhuizing is een verlies. En alleen maar vingers. En dan zeg ik, kijk eens om je heen. En dan zeg ik daarna, goh, en wie heeft er wel eens op school het vak verlieskunde gehad? Nou, geen vingers. En dan zeg ik altijd, en ik snap het oprecht niet, dan zeg ik, hoe kan dat nou? We maken allemaal verliezen mee, veranderingen mee. Want er is helemaal geen leven zonder verlies. En we hebben er nooit iets over geleerd. En we praten er niet over. En het is zo lastig. En dat is eigenlijk mijn drijfveer. En waar komt dat nou vandaan? Ja, voor jullie thuis. Ik heb hier een boekje in mijn hand. Bianca en Roland die zien het. Het is een wat kleiner boekje. Het is helemaal, ja, hoe noem je dat? Verfrommeld. De kaft is gescheurd. En het heet Vingerafdruk van Verdriet. En het is geschreven door Manu Kersje. En dit boekje kreeg ik op mijn verjaardag. Dus jaren terug van een buurvrouw en ze heette Lieve. Nou, ze deed haar naam ook eer aan. Het was een ontzettend lief mens. En zij was een van de weinigen die mij feliciteerde. En mij dus ook een cadeau gaf. En hoe kwam dat nou? Omdat net 6 dagen van tevoren de man waarmee ik was getrouwd, John, papa van ons meisje. Hè, ons meisje was toen 10 maanden. Die was overleden. Hij was van een hele gezonde vent die voetbaltraining gaf en heel erg van carnaval hield. Weet je wel, die stond midden in het leven en binnen 3 weken eigenlijk aan een vorm van kanker overleden.
Heftig.
Ja, weet je, en iedere keer als ik erover vertel, ook al is het jaren geleden, raakt het omdat, wat ik altijd zeg, als iemand overlijdt, eindigt de liefde niet.
Nee.
Dus ik kan het nooit zomaar vertellen.
Ja, ik zie dat je emotioneel wordt. Ja, ik snap het.
Ja, weet je, het is en blijft de man waar ik ooit mee getrouwd was en de papa van onze dochter.
Die nog heel jong was, 10 maanden.
Ja, exact. En toen kreeg ik dus dit boekje. Hè, en het heet zo omdat vingerafdruk van verdriet. We hebben allemaal een vingerafdruk. We hebben allemaal vingers. Maar jouw vingerafdruk is weer anders, Bianca, als die van jou, Roland. Hè, dus we hebben ieder ook een eigen identieke en authentieke manier om met verliezen om te gaan. Maar sommige dingen zijn wel heel erg herkenbaar. En dit boekje, daar ben ik gaan lezen. En ik dacht, verrek. Oh, maar dat woord rouwarbeid. Oh, het heeft dus een naam, want ik denk, ik word helemaal gek en ik ben alleen maar moe en ik vergeet dingen. En ik las daar heel veel in. En weet je, het is een kleiner boekje, dus toen was ik ook best nog wel moe. En dan legde ik het weer even weg en ik kon het weer pakken. En toen dacht ik, ja, maar verrek, als je dus meer weet over verlies en omgaan met verlies, dat kan dus echt een verschil maken in kwaliteit van leven.
Klopt, ja.
En toen, ik werkte toen als psycholoog in de revalidatie. Want ik ben van de huis uit gezondheidswetenschapper. Maar toen dacht ik, nee, maar ik wil veel meer weten. En toen ben ik nog de opleiding tot verliesdeskundige gaan doen. Een secure-based coach en werkgelukdeskundige. Omdat ik gewoon meer wilde weten over verlies en verandering en veerkracht en geluk.
Ja, mooi.
En dat is eigenlijk de reden wat ik doe en waarom. En dat hele kleine meisje, dat is inmiddels ook een jongere. En daarom werk ik ook zo graag met jongeren. Omdat ik zo kan zien, ook al heb je iets heel heftigs meegemaakt in je leven. Je kan veerkrachtig zijn en je kan genieten van het leven. Maar je kan ook hele rare, bijzondere opmerkingen krijgen. Bijvoorbeeld van een huisarts die zegt tegen haar van, ja, maar waarom ben je zo verdrietig? Je hebt hem toch niet gekend? En dat motiveert mij weer om nog meer mijn werk te gaan doen. Ja. En ik zei het jullie ook van, zoals wij hier nu met z'n drieën zitten. We hebben ieder wel een eigen verhaal en een eigen missie. Maar onze missies overlappen ook. En we willen anderen inspireren. We willen anderen laten zien, nee, maar je kan het integreren. Zodat er weer kwaliteit van leven is. En dat vind ik dus zo mooi, dat we onze krachten bundelen.
Mooi dat je het zo zegt. Ja, want Roland en Heidi, zouden jullie met onze luisteraars kunnen delen hoe jullie elkaar hebben ontmoet en hoe de samenwerking is ontstaan?
Ja, zeker. Als ik dan even inhaak op wat Heidi net zei, dan is het ook volgens mij, en dat geldt niet alleen voor Heidi en mij, maar voor ons alle drie aan tafel, dat we, dit is volgens mij voor ons alle drie wat we moeten doen of zo. Of niet moeten, dat is niet het juiste woord, maar
eigenlijk wel, ja.
We kunnen niet anders.
Nee, precies dat.
Dit is alle drie wat wij doen met ons levens, missie of wat dan ook. En die zit zo diep dat in ieder geval een half jaar geleden ontmoette ik Heidi. En ik hoorde haar spreken over verlies. En eigenlijk wist ik heel snel intuïtief van, oh, volgens mij gaan wij samenwerken of iets doen. Want nou ja, dat zit op dat stukje missie of energie die iemand stopt in zijn of haar werk. Je voelt meteen, dit gaat niet over geld, het gaat niet over succesvol worden, over wat dan ook. En die matcht. En volgens mij was ik niet de enige die dat dacht, of wel Heidi. Nee.
Vertel eens Heidi, wat gebeurde er toen?
Ja, weet je, het is wel Roland zei, hè? Dus het was een hele mooie boekpresentatie, hè, van het boek Als het leven lastig is van Lieke Kalhorn. En inderdaad, Lieke heeft een aantal experts geïnterviewd en een aantal studenten, jongeren. Dus ja, prachtig alleen maar, hè? Want dan komen ook de verhalen en de stemmen van jongeren terug in het boek. En na afloop kwamen wij al even met elkaar in gesprek. En toen dacht ik, wow, weet je, hoe krachtig en kwetsbaar tegelijk. Ik was echt onder de indruk en geraakt. En wat jij zegt, hè, dat voelden we bij elkaar. Ja, in mijn woorden, hè, ik zeg altijd van, ja, weet je, we hebben geen ego. Het is niet om rijk te worden, om beroemd te worden. Maar je hebt hier verdorie wat te doen in de wereld. En dat voelden we, hè, wat je heel mooi zegt, intuïtief bij elkaar. En, maar goed, toen hadden we weinig ruimte om echt te kletsen en nader kennis te maken. En toen zijn we dat online gaan doen, hè, vanwege de afstand. Maar ja, het was meteen wel duidelijk dat we dachten van, ja, weet je, we weten nog niet precies hoe ons pad eruit gaat zien, maar we gaan een stuk samen lopen.
Ja,
en, mooi. En we gaan de wereld samen weer wat mooier maken. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En ja, het gaat als een tierenlier, om het zo maar even te zeggen. Ja.
En ik denk ook dat wij, en dit heb ik ook tegen je gezegd aan het begin, dat wij beide zo hierin durfden te springen vanaf het eerste moment. Maar ook omdat wij beide op onze eigen manieren ervaring met verlies en eroverheen kunnen stappen.
Ja.
En dat we beide eerlijk en open tegen elkaar durven te zijn. Van, hey, we kunnen hier vol instappen en op een dag dan kunnen we ook weer zonder elkaar. En dat biedt een heel krachtige samenwerking.
Ja.
Ja, want zouden jullie ons kunnen meenemen en hoe jullie samenwerking er op dit moment uitziet en wat jullie daarmee willen bereiken?
Ja, nou, het is eigenlijk zo, wat wij heel graag willen is dat mentale gezondheid op een hele normale, luchtige manier besproken kan gaan worden. Het is eigenlijk ook wat Roland zei, hè? Dus dat je gewoon met groepen kan werken, met jongeren, maar ook met professionals. Hè, denk bijvoorbeeld aan onderwijsprofessionals die dagelijks in contact zijn met jongeren. En dan kun je denken aan mbo, je kunt denken aan hbo, je kunt aan het voortgezet onderwijs denken. Dus wij gaan ook echt met onderwijsprofessionals werken. Handvatten geven, zodat zij mentale gezondheid bespreekbaar kunnen maken. Kunnen normaliseren. En dan komen de verhalen. Want het is wat Roeland ook zegt, als je niet je hele verhaal kan delen, dan kan je je heel eenzaam voelen.
Klopt.
Maar je vertelt pas je verhaal als je niet het idee hebt dat de ander iets wil fixen.
Ja, precies.
En als je je niet veilig voelt, even op zijn Brabants gezegd, trek je de bakkes niet open.
Ja, klopt. Ja.
En daar hebben Roeland en ik ook tegen elkaar gezegd van, hé, maar wij willen ook echt onderwijsprofessionals daarin meenemen, daarin scholen, daarin onze ervaringen delen van, hé, wat werkt en wat werkt niet. Dus dat is eigenlijk wel iets wat we doen.
Ja, 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 want het is zo nodig, hè. Als ik naar mijn situatie kijk rondom mijn dochter Sam, zij heeft niet over haar mentale gezondheid echt open gesproken en zij is overgegaan tot suïcide. Op die manier kwamen Heidi en ik een paar maanden geleden met elkaar in contact. En we geloven beide niet in toeval, toch? Heidi, zou je onze luisteraars mee kunnen nemen hoe wij precies in contact zijn gekomen?
Ja, eigenlijk ook hetzelfde wat er bij Roeland gebeurde, dat had ik bij jou ook. Jij hebt mij benaderd via LinkedIn en wij hebben met elkaar gesproken. En ik voelde bij jou jouw verhaal, jij bij mij mijn verhaal. En we hadden zoiets van, we hebben een boodschap en die gaan we samen uitdragen. En ik kwam hier de eerste keer bij jou ook al binnen. En gewoon de sfeer en de warmte. En ik zag natuurlijk meteen de foto's van Sam, want die is er gewoon bij. En dat verbindt. En voor mij is John erbij. Als je gewoon elkaar al aankijkt, dat je denkt, wij hebben hier geen contact. Wij hebben hier verbinding.
Het klopt gewoon.
Het klopt, hè. En ik zei toen tegen jou ook al van, wat jij nu doet met jouw podcast, dat zorgt ervoor dat je nog meer bereik krijgt. Hè? En niet wat Roeland ook zegt, om geld te verdienen en om groter en belangrijker te zijn. Nee, hoe meer bereik wij hebben, hoe groter onze boodschap is en hoe meer wij kunnen betekenen.
Ja, en wij zoeken hierin ook echt een opening.
Ja.
Hè?
Ja.
Bij scholen en bedrijven op werkvloeren. En zo ben ik via jou ook weer dankbaar dat ik in contact ben gekomen met Roeland.
Ja.
Want ja, ik heb het idee dat wij een gezamenlijke missie hebben. Wie wil daar nog iets over vertellen, Roeland?
Ja, een missie, hoe ik hem zou omschrijven, dat waar jij doorheen gaat of wat jij meemaakt, dat dat er mag zijn.
Ja.
Dus dat je het uit mag spreken, dat je dat kunt delen, dat er een omgeving is waar jij jezelf kunt zijn en niet door iets of iemand gepusht voelt of wat dan ook.
Ja.
Dat kan zo'n opluchting bieden. En we proberen vaak te strijden tegen dat het donkere er niet mag zijn en dat dat weggestopt moet worden. Dat we ons heel snel weer gelukkig moeten voelen of het moeten fixen.
Ja.
Maar wat als je het even compleet anders doet en zegt van, dit mag er eventjes helemaal zijn.
Jouw pijn mag er zijn.
Jouw pijn mag er zijn.
De titel van onze aflevering.
Dus dan komen we terug op de titel van onze aflevering, inderdaad. En hoe mooi als dat niet alleen in een klaslokaal of op een school, maar ook op de werkvloer of waar dan ook. Nou, ik ben nog nooit in Brabant geweest. We zitten hier nu in Brabant. En waar wij vanochtend als eerste binnenliepen om even een theetje te drinken, heette Welkom Thuis. En daar werkten jonge mensen, ik denk, met een verstandelijke beperking. En zij starten de dag met elkaar om gewoon even te bespreken, hoe gaat het met je? Hoe is het nou echt met je? En elke dag, hè, zaten ze daar met z'n 12 om die tafel heen. Nou, ik dacht, als dit niet een perfecte voorbereiding is van onze podcast vandaag ook.
Ja, precies. Heel mooi.
Want dan gaat het dus niet alleen over school of wat dan ook, maar gewoon ook op de werkvloer dat dat kan.
Ja, en eigenlijk, want ik zit hier ook weer met een big smile. Wat je zegt, hè, het maakt niet uit of het privé is of op je werk. Als jij je authentieke zelf kan zijn, dus helemaal jezelf kan zijn bij de ander, dan mag je dat zijn. En dan durf je mogelijk wel je mond open te doen en wat te delen. Ja, ik slaak helemaal aan wat jij zegt, Roeland, van weet je, ook die donkere mag er zijn. Bij de opleiding tot verliesdeskundige heb ik het woord verduren geleerd. En ik vond dat een van de mooiste woorden die ik heb geleerd. Dus dat je als professional, maar ook bijvoorbeeld als docent, ook mag verduren dat er niet alles op te lossen is en dat je erbij mag blijven. Want wat ik vaak merk in mijn werk is, hey, ik zei eigenlijk net van, ons brein houdt niet van pijn. Als ik dus met onderwijsprofessionals praat, dat ze ook zeggen van, ja, maar het is zo lastig, want ik wil het fixen. En soms zit iemand wel, maar ben je er met je hoofd niet bij. Dus ben je ook vertrokken. En de ander voelt dat. En zo'n Richard van jou, die kon erbij blijven. Die kon naar jouw verhalen luisteren en naar alle verhalen. En jongeren voelen dat.
Ja, volgens mij is dat jouw mooie voorbeeld, hè, Richard. Ja.
Hij die weet over wie ik het heb, inderdaad. En ik heb hem later ook verteld van, hey, je hebt zoveel voor me betekend daarin. En het mooie is, hij zei, ja, maar vergeet niet dat jij zelf je hand opstak. Dat jij zelf het deelde. En ik wou hem de hemel in prijzen dat hij dat veilig had gemaakt. Maar hij bleef zeggen van, ja, maar jij zet een stap. Jij vertelt dat, jij deelt dat. Vergeet dat niet. En ik heb hem gevraagd, mag ik dan ook gewoon hierover vertellen en jouw naam noemen als ik het hierover heb. Dus,
Oh, mooi. Willen we samen nog een oproep doen misschien, Heidi?
Ja, weet je, als jij, degene die nu thuis luistert, als je denkt van, hé, dat resoneert en potverdorie, dat raakt. Logisch, want weet je, we vertellen zoveel. En wat ik zei, we maken allemaal verliezen mee. En als je merkt dat je eenzaam bent of dat er toch iets zit dat je denkt, oh, dat moet er toch uit. Zoek iemand op waar je je toch veilig bij voelt. En deel het, want je bent niet de enige en je bent niet raar en je bent niet gek.
En je bent niet alleen.
En je bent niet alleen. Dat is enerzijds wat het met mij doet. En anderzijds als jij denkt, goh, ik wil Bianca, Roeland en mij eens uitnodigen voor een inspirerende lezing of een workshop. Als wij iets voor jullie kunnen betekenen, meteen. Dat doen we heel graag.
Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik op het moment ook heel veel word benaderd via LinkedIn. Omdat er echt heel veel liefdevolle mensen zijn die iets willen betekenen op scholen. Om de mentale gezondheid echt meer bespreekbaar te maken. Willen jullie hier meer informatie over? Mail me dan gerust naar info@blauwlichtcoaching.nl. Heidi en Roeland, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname. Ik weet zeker dat we samen iets heel moois neer gaan zetten. Dankjewel.
Mooi, dankjewel dat we hier mochten zijn.
Ja. We voelden ons erg welkom.
Heb je vragen over deze aflevering? Stuur ze dan naar info@blauwlichtcoaching.nl. We verzamelen ze en beantwoorden ze anoniem in een extra aflevering. Ervaar je zelfverlies en kun je daar steun bij gebruiken? Ik bied ook 1-op-1 coaching aan. Heb je dringend hulp nodig? Neem dan contact op met 113.
Mijn stomme rugzak. Ik heb een rugzak vol met dingen die bijna niemand ziet. Ik draag boeken en broodjes, maar ook zorgen en verdriet. Ik stap elke dag de school in. Die stomme rugzak is erbij. Thuis kan ik hem niet laten. Hij blijft voortaan bij mij. Ik probeer niks te laten merken en heel gewoon te zijn. Ik speel, ik leer, ik groei. De afleiding op school is fijn. Maar er zijn dagen dat ik worstel. Mijn rugzak is dan veel te zwaar. Ik vecht tegen mijn tranen. Voel ik me boos of bang of raar? Ik heb dan iemand nodig die me snapt, ook zonder vragen. Een blik, een gebaar, een knipoog helpt me om een tas te dragen. Die stomme rugzak, die hoort bij me. Hij draagt zorgen en verdriet. Maar ook mijn kracht en liefde die ik echt kan voelen als ik merk dat jij me ziet. Een gedicht van Floortje Agema.
3 redenen waarom we juist mentale gezondheid bespreekbaar mogen maken. Reden 1. Ons brein houdt niet van pijn.
Ons brein vermijdt mentale pijn omdat het geassocieerd wordt met ongemak, stress en verlies van controle. Emotionele pijn verstoort de balans en het welzijn wat het brein probeert te vermijden om stabiliteit en geluk te behouden. Moedig jongeren aan om hun volledige verhaal te delen en benadruk dat alles wat ze ervaren er mag zijn.
Reden 2. Er bestaat geen leven zonder tegenslagen.
Tegenslagen zijn een essentieel onderdeel van het leven omdat ze ons helpen te groeien, sterker te worden en van ervaringen te leren. Zonder uitdagingen zouden we geen veerkracht ontwikkelen of onze grenzen verleggen. Ze maken deel uit van het proces van persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Leer jongeren hoe ze op een gezonde manier met tegenslagen kunnen omgaan.
Reden 3. De veiligheid om het onbespreekbare bespreekbaar te maken.
Je veilig voelen is belangrijk omdat het vertrouwen en openheid creëert, waardoor je gemakkelijker moeilijke of pijnlijke onderwerpen kunt bespreken, zonder angst voor oordeel of afwijzing. We zouden meer moeten investeren in een veilige omgeving.
Alle kinderen krijgen bij de geboorte een naam die zij hun hele leven met zich meedragen. Deze naam wordt na het overlijden nog vaak benoemd bij het afscheid en ook in de maanden erna. Maar hierna lijkt het snel minder te worden. Het is verschrikkelijk om je kind te verliezen, maar het is ook enorm pijnlijk als zijn of haar naam niet meer wordt benoemd. Je naam blijf ik noemen in mijn verhalen. Je gezicht zal ik blijven zien in mijn dromen. Je licht zal niet doven. Je zult in mijn herinneringen blijven zoals je was. Je blijft met me meegaan nu ik mijn leven verder ga. We noemen je naam. Joost Grundman. Mijn oudste zoon. Zo'n goed hart, warme ziel en scherpe geest. In deze veel te harde en zware wereld. In deze wereld was het onleefbaar voor hem. En de wereld is een stuk onleefbaarder geworden zonder hem. Het is zwaar, heel zwaar. Hij wordt zo gemist. 8 augustus 1990, 20 juni 2020. Rico Koba. Lieve, zorgzame broer, vriend, partner en oom. Ik zet mijn beste beentje voort en probeer te helen voor twee en een leven te leiden die we beiden zo hard verdienen. Liefs van je zus Debbie. 24 oktober 1991, 4 september 2023. Erwin Bakker. Voor altijd 17 jaar. Mijn jongste zoon, prachtjongen, sociaal en iedereen willen helpen. Genoot van alles. Ik mis je zo. 6 november 2001, 20 november 2018. Jeroen de Wit. Jeroen was een lieve, attente, wat gereserveerde en zeer verstandige jongen. Hoe ouder we worden, hoe meer we hem missen. 15 februari 1981, 21 mei 2015. Selina Cristiano. Lieve zus, vandaag wil ik je benoemen voor de prachtige zus die je was. Voor de liefde die je gaf en voor de momenten die we deelden. Ik beloof je dat ik je niet zal vergeten. Ik leef jou verder, in mijn hart en in het diepste van mijn zijn. 22 juli 1990, 10 januari 2024. Sanne Struts. Mijn meisje, forever young. 13 november 1985, 19 oktober 2020.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Zoals Manu Kiersen zo treffend zegt, tijd heelt geen wonden, mensen helen wonden. Wat we het allerbelangrijkste vinden is dat we samen beginnen te praten. Dat we het gesprek over mentale gezondheid niet langer vermijden, maar juist omarmen. Het is essentieel dat jongeren, maar ook volwassenen leren dat het oké is om kwetsbaar te zijn. Om hulp te vragen en om openlijk te delen wat hen bezighoudt. Dit gesprek moet beginnen bij ons, op scholen, op de werkvloer en in onze gemeenschappen. Alleen samen kunnen we taboes doorbreken, het stilzwijgen verbreken en ook echt beginnen te helen. We delen deze boodschap niet alleen vanuit onze eigen ervaring, maar ook vanuit de hoop dat ons verhaal anderen kan inspireren om de stilte te doorbreken. Laten we samen zorgen voor een wereld waarin mentale gezondheid geen taboe is. Waarin rouw niet verborgen blijft en waar iedereen zich gehoord en gesteund voelt, ongeacht wat ze doormaken.
Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft. Tot de volgende keer.
Heb jij vragen over zelfdoding? Ben je of ken je iemand die met deze gedachten rondloopt? Bel 113 of 0800 0113. Dit kan ook anoniem via de chat op de website 113.nl. 113 zelfmoordpreventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.